Dit is de zaal van de moord.
Ik word rondgeleid in het Nationaal Holocaust Museum door Annemiek Gringold, de conservator van het museum.
Want na Westerbork en na Vught kwam de deportatie naar Duitsland en naar bezet Polen. Naar de concentratie- en de vernietigingskampen. En dit is dus een hele zware zaal voor veel van de bezoekers.
Na een reis die in de jaren voor de bezetting van Nederland begon, komen we aan bij het stuk geschiedenis waar ik al vanaf de middelbare school over leer, maar dat ik desondanks nooit heb kunnen doorgronden.
Iedereen weet, denk ik, wanneer je door de tentoonstelling loopt, dat dit een element is wat je op een gegeven moment gaat tegenkomen. En deze zaal heb ik moord genoemd, want dat is wat er hier gebeurt op dit moment in de geschiedenis.
Ze neemt me stapje voor stapje mee door de Holocaust-historie aan de hand van persoonlijke verhalen en objecten van slachtoffers. Hierdoor gaat het niet enkel over het enorme aantal mensen dat in concentratiekampen vermoord is, maar weet Annemiek het menselijk en invoelbaar te maken.
Kijk, hier zie je weer zo'n verliefd paar. Je ziet Siem en Rosa Vos. Siem, die heeft nog heel wat voetstappen hier liggen in de plantage Middelaan, want hij was een toneelspeler. En hij speelde ook hier in de Joodse Schouwburg. Dus tijdens de oorlog heeft hij op het toneel gestaan in de revues die hier werden opgevoerd.
Op ooghoogte zie ik een digitale foto van Siem en Rosa. Ze zitten te lunchen in iets wat vandaag de dag als een hip café door het leven zou kunnen gaan. Rosa draagt een paars colbert en een zilverkleurige bril met ronde glazen. Haar wangen blozen en ze kijkt Siem verliefd aan. Hij is een knappe man, draagt een grijs uniform en kijkt stoïcijns naar buiten.
Siem en Rosa zijn getrouwd, hadden nog geen kinderen, hebben tijdens de bezetting besloten dat ze zouden gaan onderduiken. Dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben via een goede vriend een onderduikadres gevonden in Den Haag bij Jan Klein. Dat was een gymnastiekleraar. En daar hebben ze verbleven met in totaal 19 andere onderduikers. En in februari 1944 is het onderduikadres verraden. En zijn bijna alle onderduikers op één man na zijn opgepakt. En Rosa en Siem zijn in Westerbork terechtgekomen en zijn op een straftransport gesteld naar Auschwitz op 3 maart 1944. Siem heeft op een gegeven moment, dat is dat objectje wat je daar ziet, via relaties die hij opdeed in zijn werkcommando, iemand gevonden die van een stukje afval aluminium een ringetje kon maken. En daar heeft hij een S en een R in laten graveren.
In de vergeet-me-niet-vitrine, gemaakt van notenkleurig hout en messing, hangt een ringdoosje gemaakt van draadjes van ijzer. De ring zelf is gemaakt van goedkoop aluminium. Maar het lijkt gegoten en bewerkt door iemand die er echt verstand van heeft. De initialen van Siem en Rosa lopen sierlijk in elkaar over en zijn vormgegeven in een stijl die doet denken aan de Amsterdamse school. Naast de ring hangt een gehavend, geel uitgeslagen papiertje met handgeschreven zinnen.
En op een fotje papier heeft hij een ode geschreven aan Rosa. En hij heeft dat gedicht wat hij heeft geschreven en die ring naar haar toe laten smokkelen, naar het vrouwenkamp. En dat heeft ze gekregen op haar verjaardag. En ik kan me zo voorstellen dat Rosa zich eraan vasthoudt alsof het haar levenskracht geeft.
Wie was Siem? Hoe was zijn leven in Auschwitz? Hoe is het hem gelukt om de ring bij Rosa te krijgen? En heeft het stel Auschwitz weten te doorstaan? Je luistert naar Vergeet Me Niet, een podcast van het Nationaal Holocaust Museum. Mijn naam is Rijnjan Prakke en aan de hand van 6 persoonlijke voorwerpen en de verhalen die ze meedragen, neem ik je mee door de geschiedenis van de Holocaust in Nederland. Beginnend bij de jaren voor de oorlog en de eerste dagen van de bezetting. Vervolgens naar de systematische discriminatie, deportaties en moord van Joden. Tot aan de bevrijding van Nederland en de jaren erna. Dit is aflevering 5. Siem en de massamoord. In 1933 beginnen de nazi's met het stichten van werk-, concentratie- en vernietigingskampen. Uiteindelijk bouwen ze bijna 1000 concentratiekampen, met wel duizenden kleinere subkampen en 6 vernietigingskampen, zowel op hun eigen grondgebied als in grote delen van bezet Europa. De beruchtste kampen bevinden zich in het zuiden en oosten van Polen. Sobibor, Treblinka, Chełmno, Belzec, Majdanek en Auschwitz. Auschwitz is veruit het grootste kamp. Hier zijn naar schatting 1,5 miljoen Joden vermoord. Op het moment dat Sim en Rosa aankomen in Auschwitz in 1944, is de capaciteit van het kamp op zijn grootst. Zo'n 6000 mensen per dag worden er vermoord. Op een druilerige, koude dag in de winter kom ik met Annemiek aan in Oświęcim, een klein dorpje in het zuiden van Polen, waarvan de nazi's de naam hebben veranderd in Auschwitz. Ze neemt me mee naar het kampterrein, zodat ik in de voetsporen van Sim en Rosa kan treden. De restanten van het concentratiekamp zijn nog grotendeels intact en worden zo goed mogelijk onderhouden, als herinnering aan de gruweldaden die hier hebben plaatsgevonden. Ik hoop op deze plek een beter beeld te krijgen van Sim en Rosa's leven hier.
Here is the old bunker, where it's like a short presentation for the visitors. We don't call the people coming here tourists, they are visitors to this place. It's not really sightseeing, so we call it visits.
We worden ontvangen in een oude bunker, gemaakt van rode bakstenen, donkerbruin hout en beton. Het ligt buiten het met prikkeldraad omgeven kampterrein, iets verderop. Onze begeleider is Christophe, een onderzoeker en historicus die al 30 jaar in Auschwitz werkt. Hij kent het kamp dus van binnen en buiten. Hij zal ons meenemen naar delen van Auschwitz die voor het gewone publiek ontoegankelijk zijn. Christophe begint bij de plattegrond van het kampterrein.
So here you can see Auschwitz 1, 2, 3 subcamps and how they spread to the big area of 40 square kilometers.
En direct wordt me duidelijk dat ik de afmetingen van Auschwitz totaal heb onderschat. Auschwitz is niet groot, het is gigantisch. 40 vierkante kilometer. Vergelijkbaar met de oppervlakte van een gemeente als Den Helder.
Now we entering from Auschwitz 1, Stammlager, the main camp. Yeah. And later we'll go to Birkenau.
Wij starten in Auschwitz 1, het oudste en best bewaarde kampterrein, met de bekende arbeidmachtvrij tekst boven de entreepoort. Alleen zijn Sim en Rosa hier op deze specifieke plek naar alle waarschijnlijkheid nooit geweest. Sim en Rosa komen in Auschwitz aan in maart 1944. Auschwitz bestaat op dat moment uit 3 grote en tientallen kleinere kampen. Om deze zwaar beveiligde kampterreinen heen staan allerlei fabrieken voor productie van onder andere staal, energie, kolen, verf, explosieven en synthetisch rubber. Auschwitz 1, het eerste kampterrein, wordt voornamelijk gebruikt als concentratiekamp. Gevangenen moeten dwangarbeid verrichten. Veel van hen komen om het leven door mishandeling, ondervoeding, slechte hygiëne en het ontbreken van medische verzorging. Het tweede kampterrein, Auschwitz 2 Birkenau, is veruit het grootste kamp en is in eerste plaats een vernietigingskamp. Er staan hier meerdere grote gaskamers waar dagelijks duizenden mensen vermoord worden. Het derde grote kamp, Auschwitz 3 Monowitz, staat naast de belangrijkste fabriek uit de omgeving. Hier komen doorgaans de sterkste gevangenen terecht. De werkcondities zijn er erbarmelijk en zodra gevangenen zijn uitgeput door ondervoeding en de lange werkdagen, worden ze teruggeplaatst naar Auschwitz 1 of 2. Als Sim en Rosa met honderden anderen in een goederenwagon aankomen in Auschwitz, stopt de trein buiten deze goed bewaakte kampterreinen. Op een plek die men later die Altenjudenrampen is gaan noemen. Vrij vertaald, het oude Jodenperron. Kan je me vertellen waar we zijn en wat je ziet?
We komen net uit Auschwitz 1 en we zijn onderweg met de auto naar Auschwitz-Birkenau, Auschwitz 2 eigenlijk. En onderweg passeerden we dus deze spoorlijn. Een stukje heel slecht asfalt en daar zien we die spoorlijn eigenlijk in het gras van het woonhuis verdwijnen daar verderop in die tuin. En op deze spoorlijn staan twee hele oude wagons, goederenwagons. En dit is de Alte Judenrampen, waar dus de meeste treinen uit Nederland met Joden die in Westerbork in die trein zijn gedwongen, zijn aangekomen. En ook Rosa en Siem zijn hier uit de trein gejaagd. En op dit platform vond dan de selectie plaats. Mannen en vrouwen die werden gescheiden. En we bevinden ons eigenlijk tussen die twee kampterreinen in, van het Auschwitz 1 en Auschwitz-Birkenau. En mensen die uit de trein kwamen, er zaten er meer dan 700 hè, in die trein van Rosa en Siem. Na 3 dagen, 2 nachten in zo'n goederenwagon moesten ze dan een paar honderd meter, een kilometer lopen naar Auschwitz-Birkenau. En sommigen die dat niet konden, werden aangeboden om met een vrachtwagen die afstand af te leggen. En dat was eigenlijk een soort voorselectie, want dat betekende eigenlijk dat ze niet door die selectie zijn gekomen en dat ze dus gelijk vanuit hier in die vrachtwagen naar een van de gaskamercomplexen zijn gebracht om onmiddellijk te worden vermoord. Maar Siem en Rosa kwamen hier dus door die selectie. Hier werd besloten dat zij nog mochten blijven leven. En vanuit hier zijn ze weggevoerd naar Birkenau.
De grootste groep gevangenen komt niet door deze selectie. Zij worden direct naar de gaskamers afgevoerd. Om daar te komen werden ze met een grote boog om het kampterrein van Birkenau heen geleid. De aanblik van ondervoede gevangenen zou hen mogelijk kunnen afschrikken, waardoor er onrust ontstaat. En dat wil de kampbewaking voorkomen. Siem en Rosa behoren dus tot de andere, kleinere groep die niet gelijk wordt vermoord. Welke route ze precies hebben afgelegd is niet met zekerheid vast te stellen. Maar wat wel zeker is, is dat ze hier van elkaar worden gescheiden en vervolgens naar de achterkant van het kampterrein worden geleid. Op zo'n 20 minuten lopen staat een groot complex dat de sauna genoemd wordt.
Wanneer treinen uit Nederland aankwamen, vooral vanaf het najaar 1943, kwamen de Joden dus hier aan, op dit open stuk terrein, bij dit bakstenen gebouw. Dus een laag gebouw, we zien 4 schoorstenen, allemaal ramen. En dit is de sauna van Auschwitz-Birkenau. En dat is eigenlijk het gebouw waar mensen naar binnen kwamen en waar dat ontmenselijkingsproces tot in detail werd uitgevoerd. Door deze deur hier, een lage grijze deur, gingen ze naar binnen. Daar moesten ze zich uitkleden. En in deze sauna werden ze eigenlijk gevangenen met een nummer, kaalgeschoren, in gevangenenkleding.
Dat ontmenselijke, was dat dan ook de voornaamste reden om dit zo te doen? Om mensen dus kaal te scheren en een nummer te geven, was dat de reden om dit te doen?
Nou, wanneer je mensen op die manier behandelt, massa's, groepen, hun individualiteit afneemt, hun naam afneemt, nadat ze natuurlijk bij die selectie en bij die deportatie al zijn gescheiden vaak van een deel van hun familie, van hun bekenden. Ze staan ineens helemaal alleen. Ze worden ontkleed, ze moeten zich uitkleden, dus je staat bloot. Je haar wordt afgeschoren. Je herkent jezelf bijna niet eens meer in de spiegel, want je ziet er anders uit. Dat is zo vernederend, dat is ook zo intimiderend, zo'n terreur, dat je daarmee mensen ook in bedwang houdt. Ze zijn geterroriseerd. Enorm beangstigend moet dat zijn geweest. Want het proces, zoals dat hier zich afspeelde, wat die mensen werd aangedaan, dat moest ook allemaal heel snel natuurlijk. En dat was gepaard met een heleboel geweld. Er werd geslagen, er werd geschreeuwd. Het was een bruut proces. Het moet allemaal op een drafje ging je door dit gebouw.
Heel industrieel eigenlijk al gelijk.
Eigenlijk heel industrieel. En dan wat voel je jezelf dan nog wanneer je eigenlijk een object wordt die behandeld wordt van een mens met een naam naar een mensfiguur met een nummer? Wanneer je een groep mensen in al die strepen ziet, dan kun je ook nauwelijks meer het individu onderscheiden. Dan wordt het een mensenmassa waar je eigenlijk een enkel individu niet meer in herkent.
Ja, laten we gaan kijken.
Laten we eens door die ramen kijken. Al dat prikkeldraad ook overal om ons heen, hè?
Ja.
Die iconische gebogen betonnen palen. Kijk, ja.
Het rode bakstenen gebouw doet het meest denken aan een industrieel slachthuis voor vee. Kijken we door de ramen, dan zien we lange ruimtes met een betonnen vloer, afvoerputjes en stalen buizen die de looproutes bepalen. Hier worden Siem en Rosa, afzonderlijk van elkaar, hutje-mutje opgejaagd door SS'ers.
En vanuit deze ruimte, waar ook getatoeëerd werd, op je linkeronderarm, dan ging je door die opening uit deze ruimte naar... Kijk, het staat er nog boven. Zie je dat?
Oh ja.
Het Untersuchungsraum. Want daar bevonden zich nog wat SS'ers en deze mensen waren nu naakt. En daar werden ze nogmaals bekeken. En als dan bleek dat ze misschien toch mager waren of een gebrek hadden, misschien een vrouw die met kind was, zwanger, dan vond daar een tweede selectie plaats. En dan werd je dus uit de sauna gevoerd en dan direct afgevoerd naar het crematorium 5 hier, net iets verderop.
Op steenworp afstand van de sauna bevindt zich een van de 5 crematoria van Auschwitz-Birkenau. Gaskamers van soms wel 30 meter lang en 7 meter breed, met rijen ovens ernaast, waar nog slechts een paar ruïnes van over zijn. Van de oostkant van de sauna lopen we door naar de zuidkant en kijken we wederom naar binnen. Grote sproeisystemen hangen er aan het plafond.
En hier werden ze dan of met heel heet water of met ijskoud water zogenaamd gedesinfecteerd, schoongemaakt.
Het hele onmenselijke zit dus ook al heel erg in die woorden versloten. Dat desinfecteren, dat is iets wat je met objecten doet.
Desinfecteren doe je wanneer er iets is besmet. Dat doe je met ongedierte. Niet met mensen.
Als Siem en Rosa zijn afgespoeld, zoeken ze, onder de druk van een paar schreeuwende SS'ers, uit hun kledingstapel een passend paar oude schoenen en gevangeniskleding uit. De goede schoenen, kleding, sieraden, potten en pannen die de nazi's in Nederland hen opdroegen om in een koffer mee te nemen, worden in de barakken naast de sauna uitgezocht door gevangenen. Vervolgens wordt het ingeladen en in treinwagons richting Duitsland vervoerd.
Naar wie in Duitsland gingen die spullen dan? Die werden verkocht, zeg je?
Wanneer het om waardevolle spullen ging, dan werden ze gecapitaliseerd. En dan kwam dat ten bate van de oorlogsindustrie. Maar er waren ook een heleboel spullen die werden uitgereikt aan de Duitse bevolking. Omdat die bijvoorbeeld door de oorlogshandelingen ook spullen nodig hadden. Maar we weten ook dat in Auschwitz-Birkenau, maar ook in andere vernietigingskampen, dat bewaking, de SS hier, ook wel hun ronde deed over dingen die ze wilden hebben.
Ja.
Maar moet je je voorstellen, 5 wagons per dag gemiddeld. 5 wagons van spullen per dag. Het is onnoemelijk veel.
Kaal en onherkenbaar voor zichzelf en voor anderen lopen Siem en Rosa met hun medegevangenen richting de barakken. Hier komen ze oog in oog te staan met hun vaak uitgemergelde medegevangenen en zien ze de wijdheid van het kampterrein. Het kamp is in 2 verdeeld. Aan de ene kant van de centrale poort het vrouwen en aan de andere kant het mannenlager. Het zijn 100 barakken. Per barak zitten er 700 tot 1000 mensen ingepropt. Het terrein is afgegrendeld met hoge hekken die onder stroom staan. En om de 100 meter staat er een uitkijkpost met kampbewaking.
Wat hier in Birkenau natuurlijk echt opvalt, is die uitgestrektheid van het terrein, moet je kijken. We kijken nu door de quarantainebarakken heen, helemaal naar de achterkant van het terrein. En je ziet eigenlijk daarvoor een woud van die oude schoorstenen staan. Van houten barakken die niet meer bestaan, die met de jaren zijn vergaan, die zijn weg. Dat hout is vergaan, maar die schoorstenen die natuurlijk gemetseld zijn, die staan hier allemaal netjes achter elkaar in die rijen. Helemaal tot aan de verte eigenlijk.
Waar je dat gewoon niet te zien eigenlijk, hè?
Waar je dat bosje ziet.
Voor ons ligt een grote open vlakte met tientallen schoorstenen. Een aantal barakken is in de oude staat behouden. Iets dat overigens veel moeite kost. De barakken zijn namelijk van bijzonder slechte kwaliteit. Het zijn eigenlijk prefab houten paardenstallen die nooit gemaakt zijn om meerdere decennia mee te gaan. Gevangenen kunnen deze stallen in een mum van tijd in elkaar zetten, waardoor het kamp op hoog tempo kan worden uitgebreid om de capaciteit eenvoudig te kunnen vergroten. Siem gaat de dag van aankomst vanuit de sauna direct door naar de quarantainebarak.
So these are the living quarters.
Eenmaal in de quarantainebarak zien we de ringen om de paarden met touw aan vast te kunnen maken nog zitten. In het midden van de ruimte staat de schoorsteen en links en rechts daarvan, om de 2 meter, houten palen, waar 3 houten planken tussen geklemd hebben gezeten. Op een stukje van 2 bij 2 meter ontstaan er zo 3 stapelbedden van nog 1 meter hoog.
En wat je niet ziet, is natuurlijk dat onder dat lagere dakdeel aan de zijkanten van de barak, 3 hoog, die stapelbedden, die planken lagen. Waar honderden mensen heel erg dicht op elkaar lagen. Er zijn tekeningen van hoe 6 mensen 1 plek moesten delen. En als er 1 zich bewoog, moesten ze zich allemaal een beetje herschikken. En overdag kon je wel iets rondom buiten die barak begeven. Maar waren er natuurlijk SS'ers hier in het kamp die je dan appel lieten staan. Of die lieten je ook om je te pesten en je af te matten. Een soort marteling eigenlijk. Heel lang, voortdurend allerlei zogenaamde sportoefeningen doen. Rondjes rennen, bukken, door je knieën, uren achter elkaar. En dan moest je weer de barak in. En daar lag je dan op zo'n plank. Met 5, 6, 7 andere mensen naast je. Honger. En die quarantaine die duurde 2, 3 weken. En daarna werd je dan ingedeeld in een werkcommando. En verdween je uit deze quarantainebarak. En Siem werd toen ingedeeld in het mannenlager. In het gedeelte van Auschwitz-Birkenau waar de mannen waren opgesloten. En vanaf dat moment gaat hij dus ook werken in een werkcommando. En loopt hij...
Zo komt Siem terecht in het dagelijkse gevangenenritme. Van keiharde fysieke arbeid, weinig tot geen eten, slechte hygiëne en nauwelijks nachtrust. Hij zal er maanden verkeren. Wat voor soort dwangarbeid hij moet verrichten is niet helemaal duidelijk. Wat Annemiek wel weet uit de overlevering van Rosa, is dat ze Siem een paar keer heeft zien lopen vanuit de vrouwenbarak, als hij onderweg is naar zijn werkplek.
Misschien wel naar die fabriek waar dat aluminium aanwezig was, want dat is wel de route langs het vrouwenkamp. Ze heeft hem in de verte zien lopen. Misschien was het die route. Maar misschien was het ook wel dat hij te werk werd gesteld in die nieuwe spoorlijn die werd aangelegd. Want zij waren aangekomen op dat oude platform buiten het kamp. Maar toen ze er net waren, werd die spoorlijn aangelegd die de treinen tot in Birkenau zou brengen. En die bevond zich, die spoorlijn, tussen het vrouwen- en het mannenkamp. Dus dat was nog dichter bij Rosa.
De spoorlijn die in die dagen wordt aangelegd gaat door het bekende poortgebouw en komt aan in het midden van het kamp. Dit was een voorbereiding voor de grootschalige operatie om de enorme groep Hongaarse Joden hier naartoe te brengen en nog efficiënter te vermoorden.
Die spoorlijn is aangelegd vanwege de efficiëntie. De mensen werden gebracht tot dat selectiepunt. En het is eigenlijk maar een paar 100 meter van de gaskamers en crematoria waar ze zijn vermoord. En dat moest zo rustig mogelijk en zo ordentelijk mogelijk gebeuren. En je moest dus geen paniek veroorzaken. En dat betekent dus dat er lagersperre was. Iedereen opgesloten in de barak. De wachttorens bevolkt. De selectie ordentelijk uitvoeren. Er zijn wat foto's van hoe dat gebeurt. En daar zie je de efficiëntie van zo'n vernietigingskamp.
Maar ik snap het ergens en tegelijkertijd denk ik ook, maar mensen gingen vrij direct daarna naar de sauna, waarin je ook direct al te maken krijgt met een enorme schokgolf, omdat je daar doorheen wordt gejaagd om vervolgens alsnog langs al die barakken te moeten en langs al die mensen te moeten om naar je quarantainebarak te gaan. Dat is dan toch ook al...
Er zijn 2 routes in dit kamp. Er is de route die heel kort is, van de trein naar de ontkledingsruimte en de gaskamer. En er is de route van de trein door een selectie naar de sauna, het kamp in. Die laatste route gebeurt maar met een minderheid uit elke trein. De meeste mensen die hier zijn aangekomen, zijn nooit geregistreerd, zijn niet tot een nummer geworden, zijn niet in die sauna geweest of in die registratiebarak. De meeste mensen die hier zijn aangekomen, weten we niet wie ze zijn, wanneer ze zijn aangekomen. We weten alleen dat ze ofwel op die Altenjoen-rampen buiten Birkenau, ofwel hier vanaf 1944 in het midden van dit kamp zijn aangekomen en gelijk zijn vermoord. En om dat rustig te laten verlopen, was er dus een lagersperre. En degenen die wel door die selectie kwamen en die dus naar de sauna werden gebracht, die vervielen van schrik in schrik totdat ze in die barak kwamen en zich daar in wanhoop afvroegen, wat is er met die anderen gebeurd? En daar te horen kregen, die zijn door de schoorsteen gegaan. En dan vol ongeloof moesten accepteren dat al die anderen dus er niet meer waren, dat ze waren vermoord.
Aan het eind van het spoor staat vandaag de dag een gigantisch monument. Mensen leggen er bloemenkransen en we zien er groepjes Joodse jongeren psalmen zingen. We vervolgen onze route tot halverwege de spoorlijn en passeren af en toe kleine groepen bezoekers met betrokken gezichten.
Moet je kijken, wat een enorm lange weg hier. We staan hier op die weg die Auschwitz-Birkenau doorkruist en eigenlijk het mannenkamp verbindt met het vrouwenkamp en dan over die spoorbaan heen gaat. En hier in B2D, daar was het mannenlager. Daar stonden die houten barakken waar Siem, nadat hij uit de quarantainebarak is gebracht, onder is gebracht. In een van deze barakken die hier hebben gestaan. En hij heeft gewerkt. In welke werkcommando's is een beetje onduidelijk. Verschillende werkcommando's heeft hij gewerkt. En het is hem dus gelukt om hier in die mannenbarak die ring te krijgen. Dat stukje aluminium waar die S in staat van Siem. Verweven met de R van Rosa. En wat misschien nog wel wonderlijker is, hij heeft ook een stukje papier weten te bemachtigen en een stukje potlood. Want op dat papier heeft hij dat liefdesgedicht voor haar geschreven. En uit dat mannenlager, uit een van die houten barakken waar die zat, via deze verbindingsweg is die ring dus naar de overkant gebracht, naar Rosa toe.
Ja, je ziet hier allemaal bewakers, je ziet hier gigantische prikkeldraad. Nou, maar hoe zou dat mogelijk gegaan kunnen zijn?
Nou, er zijn natuurlijk wel bepaalde gevangenen geweest die in verschillende delen van het kamp mochten komen. Vertalers bijvoorbeeld. Die van het ene naar het andere deel gingen. Maar ook werden groepen gevangenen, en dat is aan de andere kant van deze weg, het kamp uitgevoerd, waar ze dan ook in contact kwamen met andere werkcommando's uit andere delen van het kamp. Dus er zijn wel contacten mogelijk geweest voor bepaalde gevangenen die daartoe opdracht hadden gekregen om van plek 1 naar 2 te gaan. En ik denk dat het zo iemand is geweest die uiteindelijk die ring en dat gedicht heeft gesmokkeld voor Siem naar Rosa.
Op 22 augustus is Rosa jarig. Ze wordt die dag 28 jaar. En ze leest het volgende gedicht. Voor mijn vrouw, 22 augustus 1944. Liefste, weer is een jaar verstreken en in de loop der dagen volgebracht. En door alle harten volle wacht komt nu al reeds de vrijheidszonne breken. Nu ben ik meer dan ooit aan u verbonden. Ik voel uw hartslag in mijn bloed en weet, zo is alles goed. Bij u heb ik mijn rust gevonden. Siem.
Hoe zou dat geweest kunnen zijn om zo'n cadeau te krijgen op je verjaardag?
Op je verjaardag vier je natuurlijk dat je leeft. Dat je geboren bent en dat je bestaat. En op een plek, nou, dat hebben we net gezien, die helemaal is ingericht eigenlijk om je leven te beëindigen. Om je te vermoorden. Om dan stil te staan en te vieren met een cadeau dat je wel leeft, dat moet wel heel bijzonder zijn geweest voor Rosa. Dat moet wel een enorme houvast hebben gegeven. Het feit ook dat er een gedicht bij zat waarin Siem bevestigt dat hij van haar houdt. Dat zij hem heel dierbaar en lief is. Dat moet een bijzonder gevoel hebben gegeven. En ik denk dat Rosa met alles wat ze in zich had, heeft geprobeerd om die ring en dat gedicht ook te behouden. Want zij zat in dat vrouwenlager en daar liep ze natuurlijk voortdurend gevaar. Er waren selecties, er was dwangarbeid, er was honger, er waren ziektes. Ze wist niet of ze het zou overleven. En toch is het er gelukt om in een omgeving waar ze geen moment alleen was, waar ze geen plek voor zichzelf had, om die twee dierbare dingen die haar verbonden aan Siem, die haar verbonden met het leven, met menselijkheid, met medemenselijkheid, met liefde, om die te bewaren.
In het najaar van 1944, ruim een maand na de verjaardag van Rosa, wordt het de nazi's duidelijk dat ze de strijd gaan verliezen, want het Rode Leger is in aantocht. De grootschalige vergassingen worden stopgezet. De crematoria worden opgeblazen en het kamp wordt stukje voor stukje ontruimd. Uitkijkend op het kamp vanuit de centrale poort neemt Annemiek me mee in de laatste fase van Auschwitz en het verhaal van Siem en Rosa.
We weten dat met het optrekken van het Rode Leger van de Sovjet-Unie de SS'ers het kamp wilden ontruimen. Toen zijn eerst met de eerste groepen, vooral Poolse en Russische gevangenen uit Auschwitz-Birkenau, op zogenaamde dodenmarsen gestuurd. En die vertrokken onder de poort van dit poortgebouw door naar buiten. Het eerste deel van die dodenmars moesten die gevangenen in oktober en later ook in november, december, januari 1945 te voet afleggen. Ze gingen in de richting van Duitsland, het westen trokken ze op, richting Katowice vanuit Auschwitz. En dan na ongeveer 60 kilometer kwamen ze bij een station waar ze zijn overgeplaatst in veelal open wagons, vrachtwagons, zonder dak. En daar werden ze dan verder gevoerd richting Duitsland.
Ongeveer 60.000 gevangenen zijn in het totaal op dodenmars gestuurd, waaronder Siem en Rosa. Zij het afzonderlijk van elkaar. 1/4 van de gevangenen heeft de eindbestemming echter nooit bereikt.
Onder bewaking werden die gevangenen weggevoerd. Ze waren onder voet. Ze waren niet gekleed daarvoor. Ze liepen nog steeds op die klompen die ze hier in het kamp droegen. En ze moesten dus door dat winterse landschap van Polen marcheren in rijen van 5. En degene die dat niet volhield, die instortte, die werd doodgeschoten door de bewaking die met die kolonnes meeliep. En we weten dat Rosa ernstig verzwakt was. Ze had een ring bij zich, ze had het gedicht bij zich. Die had ze al die tijd weten te behouden. En we weten dat zij op een deel van de dodenmars die ze lopend moest afleggen, op een gegeven moment zichzelf heeft laten vallen en in de greppel naast de weg is gerold. En daar heeft ze zich voor dood gehouden. En hoewel het gebruikelijk was dat de bewaking controleerde of mensen die omvielen tijdens die mars, of ze nog leefden, en als dat het geval was, dan werden ze alsnog doodgeschoten, is dat met Rosa niet gebeurd. Ze is daar echt door het oog van een naald gekropen. Ze heeft zich voor dood gehouden in de greppel. Is na het langstrekken van die kolonne daar weggeglipt en heeft uiteindelijk de oorlog overleefd. Siem is ook met zo'n kolonne hier door dit poortgebouw weggevoerd. Uiteindelijk in een trein geladen en is door Duitsland heen naar verschillende plekken gevoerd. We weten dat hij is ingeschreven in Flossenburg, dat hij is ingeschreven in Buchenwald. En we weten dat hij ook nog is waargenomen vlak voor de bevrijding nabij Dachau. Zijn sterfdatum is bepaald op de bevrijdingsdag van Dachau, dat Dachau, het concentratiekamp in het zuiden van Duitsland, is bevrijd op 29 april 1945. Het is iets meer dan een week voordat Nazi-Duitsland zich overgeeft. En heeft het dus niet gehaald. Ik weet dat Rosa nadien van iemand in de nabijheid van Siem heeft gehoord dat hij ervan uitging dat zij er niet meer was. En dat hij dus ook zich erbij neerlegde dat hij het wellicht niet zou redden. En dat is wel wrang, want zij heeft het overleefd. Zich vasthoudend aan de hoop dat hij het misschien ook zou overleven. En hij heeft dat niet gehaald. Hij was te afgemat, te uitgeput, te ziek, te zwak. Vlak voor de bevrijding. Dat is heel bitter.
Siem Vos is 28 jaar geworden. Rosa hertrouwde in 1946 met kunstenaar Bob Denneboom. Ze kregen een dochter, Therese, en zijn meer dan 50 jaar gelukkig getrouwd geweest. Bob overleed in 2001, Rosa in 2004. Hun dochter schonk de ring en het bijbehorende gedicht aan het museum.
Wanneer je spreekt over de Shoah en je spreekt over de veerkracht, over de solidariteit, over hoe mensen elkaar nodig hebben. Of dat nou is in die ellende van Auschwitz, maar ook om een leven weer op te bouwen, om weer opnieuw lief te kunnen hebben, om genoeg vertrouwen te hebben om kinderen op deze wereld te zetten. Het zit allemaal in dat kleine dingetje. En als je dan kijkt naar die verliefde mensen aan dat theetafeltje, ze zijn heel gewoon. Ze hadden mijn buren kunnen zijn. En toch zijn zij tot dit soort dingen voor elkaar in staat. Dit soort veerkracht, dit soort solidariteit, dit soort menslievendheid, zorg. En dat geeft mij hoop dat dit soort dingen dus eigenlijk in ieder mens misschien wel verborgen zitten.
Dit was Vergeet Me Niet. Een podcast van het Nationaal Holocaust Museum. Ben jij benieuwd geworden naar Siems ring en de brief? Of wil je meer weten over Auschwitz en de Holocaust? Kom dan naar het Nationaal Holocaust Museum. In de volgende aflevering volg ik de tijdlijn van de Jodenvervolging in Nederland. En onderzoek ik het verhaal van Jacob en Leni.
Als zij zeg maar voldoet aan het beeld van de doorsnee mensen die terugkwamen uit de kampen, is ze in een deplorabele staat. Mensen waren gewoon allemaal doodziek, volledig ondervoed.
En probeer ik erachter te komen hoe ze in Nederland ontvangen wordt na de bevrijding van Auschwitz.
In Marseille werden ze als helden ontvangen. Die werden welkom geheten, de Marseillaise, maar ook eten, drinken, diners. Meisjes in de trein die langs gingen met fruit. Ook mensen op de perrons met vlaggetjes en juichen. Want dit is een trein met mensen die de oorlogverschrikking hebben overleefd. En in de tussentijd had Nederland voornamelijk zijn grenzen gesloten om iedereen die aankwam te kunnen registreren.